Hoi, leuk dat je luistert naar deze miniserie over perfectionisme. Voor mijn eindwerkstuk heb ik voor dit onderwerp gekozen omdat ik er zelf meer over wilde weten en omdat ik denk dat dit onderwerp onder de aandacht moet worden gebracht. Ik schrijf, lees en spreek erover met mensen en in dit gesprek krijg je een kijkje mee. Veel luisterplezier! In deze tweede aflevering ben ik met Anja de Die. En we hebben het over hoe perfectionisme eigenlijk ontstaat. Door de maatschappij, door opvoeding of door je gedachten. En hoe je dat kunt veranderen. Nou, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Gezondere Jongeren podcast. In deze aflevering heb ik Anja de Die. Leuk dat je er bent.
Nou, dankjewel.
Ik heb jou gevonden via Google. Omdat ik een TED-talk zag van Amstelveen over jou, die vertelde over perfectionisme.
Klopt.
En ik moet zeggen dat me dat best wel heel erg raakte. En dat ik daarom dacht van, laat ik jou uitnodigen voor een podcast. Omdat ik denk dat jouw perceptie over perfectionisten heel mooi is om dat mensen dat kunnen horen. Dus vandaar dat ik jou heb uitgenodigd.
Ja, superleuk. Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, leuk.
Ja.
En kun je jezelf misschien eerst even een beetje voorstellen aan de luisteraar, wat je doet, waarom je dat doet?
Ja, dat is goed. Nou, Anja de Die. Ik ben sinds 2014 mijn eigen training- en coachpraktijk begonnen. Ik ben ondernemerscoach en mindsetcoach. En ik help ondernemers om hun ambities en doelen echt te realiseren. Dus ik laat een duidelijk stip aan de horizon zetten met een concreet actieplan daarnaartoe. En daar komt ook dat stukje mindset bij kijken. Dus zonder torenhoge latten, zonder onzekerheden, keuzestress, geen nee kunnen zeggen. Dus dat neem ik daar allemaal in mee. Daar zit dus ook het stukje omgaan met perfectionisme in. En daarnaast doe ik ook loopbaancoaching. Dus ik help werknemers met de loopbaanvraagstukken.
Ja.
En ook daar komt vaak die hoge lat terug, waar mensen tegenaan lopen.
Ja, dat vind ik toch altijd wel, tenminste ik kan me voorstellen dat je dan luistert, dat je denkt van, een business, wat heeft dat met perfectionisme te maken? Maar het heeft zoveel, het zegt zoveel over jezelf. Eigenlijk kan je dat in allemaal vlakken van je leven wel zien, denk ik.
Ja, klopt.
Hoe je één ding doet, doe je alles, heb ik ooit gehoord van iemand.
Ja,
dus,
ja dat is helemaal waar. Ja. Nou, en wat het punt is dat heel veel mensen zich ook eigenlijk niet bewust zijn in hoeverre dat perfectionisme ze in de weg zit.
Ja.
Want perfectionisme wordt heel vaak gezien als een goede eigenschap.
Ja. Daar komen we zo ook nog verder op.
Ja, daar komen we zo nog op. Ja.
En kun je misschien eerst uitleggen wat perfectionisme nou eigenlijk is? Of wat is het voor jou? Of hoe zie jij dat?
Ja, nou, perfectionisme staat eigenlijk voor het streven naar perfectie. Het woord dus in het allerbeste resultaat. En hele hoge eisen aan jezelf stellen. Maximaal willen presteren. De slimste, de leukste, de grappigste te willen zijn. En dat is wel waar perfectionisme voor staat. Voor die hoge lat. Te hoge lat eigenlijk.
Ja. En is dat ook per definitie slecht, wat je net al zei? Want dat wordt wel als goed gezien of soms. Maar terwijl ik het heb eigenlijk mijn leven lang al als slecht gezien, maar blijkbaar wordt dat in de wereld soms wel als goed gezien.
Ja, nou, beide inderdaad. Perfectionisme wordt gezien als door veel mensen als een goede eigenschap. En die hebben niet door in hoeverre het hun in de weg zit. En het is ook een valkuil. En laat ik in ieder geval een misverstand uit de weg nemen, want heel veel mensen denken dat. Maar op zich is er niks mis aan hoge eisen aan jezelf stellen. Want dat levert je ook wat op, hè? Mensen die hoge eisen aan zichzelf stellen. Die willen dat wat ze doen graag heel goed doen. Daarmee staan ze ook voor kwaliteit en professionaliteit. En als ze daarnaast zichzelf toestaan om fouten te maken en kritiek te ontvangen, omdat ze weten van, maar daar leer ik van, daar kom ik juist mee verder. En als ze tevreden kunnen zijn over dat wat ze neerzetten, daar ook van kunnen genieten, dan hoeft die te hoge lat niet per se een probleem te zijn. En dan is er sprake van gezond perfectionisme. Omdat bij gezond perfectionisme de focus ligt op het beste uit jezelf en uit je leven halen.
En je doelen behalen. Daar is niks mis mee natuurlijk.
Nee, precies. Ja. En je doelen behalen. Dus inderdaad, als je proactief je doelen wil halen, dan samen met die hoge eisen, nou, dat is alleen maar prima. Wanneer slaat het nou om in die valkuil? Is dat op het moment dat die focus komt te verschuift van naar het beste in jezelf zoeken, naar het slechtste in jezelf. Oftewel, daar waar je nog niet goed genoeg bent. Waar je niet genoeg weet of kunt of denkt ervaring mee te hebben. Dan slaat het om. Want dan komt dat stemmetje en de frustratie van het is nooit goed genoeg. En hoe uitzicht dat nou in gedrag? Hè, dat is dus die ongezonde vorm van perfectionisme. Is dat mensen eigenlijk altijd focussen op waar is mijn werk niet goed genoeg? Waar kan het fout gaan? Als ze gaan solliciteren van wat kan ik nog niet in plaats van wat kan ik nog wel? Bij het afmaken van een presentatie of als ik het heb over ondernemers, een e-book of je aanbod. En voor jullie op school misschien als je een werkstuk in moet leveren. Dat je maar blijft schaven. Ja. Dat je altijd maar punten ziet ter verbetering. Waardoor mensen gaan uitstellen en soms ook afstellen. Van dat je denkt van dit is niet goed genoeg, laat maar, ik doe het niet. Of ze zijn er maanden mee bezig, veel langer dan iemand anders.
Ja.
Het uitzicht ook bijvoorbeeld in het niet kunnen genieten van successen. Dus als ze een complimentje krijgen, dan van dat was niet zo bijzonder, dat afdoen. Het uitzicht vaak ook in, want dat is misschien ook goed om even uit te leggen, dat onder perfectionisme, die hoge eisen, wat daar eigenlijk de kern van is, is het gevoel van ik ben niet goed genoeg. Dus perfectionisme is eigenlijk het masker van dat gevoel van ik ben niet goed genoeg. En om maar goed genoeg te zijn, hoe ziet dat ook weer uit, is om andere mensen het naar de zin te willen maken. Dus het please gedrag. En het daardoor lastig vinden om nee te zeggen.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk allemaal kenmerken van die ongezonde vorm.
Ja, en wat ik ook wel herken in dat perfectionisme, de ongezonde vorm, zeg maar. Dat wanneer je ook gaat denken van het moet hoger, het moet beter. Of het is nog niet goed genoeg. Ja. Daardoor werkt het eigenlijk averechts. Want daardoor wordt het dus ook niet goed genoeg.
Nee.
Gek genoeg. Want dat is eigenlijk je mindset. En alles wat je denkt, dat wordt ook een beetje hoe het in de echte wereld gaat.
Ja. Ja. Nou ja, maar dat is ook inderdaad zo. Dus uiteindelijk leidt dat streven naar perfectie alleen maar tot frustratie en ongeluk. Terwijl je juist eigenlijk het beste uit jezelf wil halen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een contradictie.
Precies. Grappig.
Ja.
En is dat perfectionisme iets wat echt in jezelf is? Of is dat een soort aangeleerd gedrag wat we bij mensen doen?
Daar is veel onderzoek naar gedaan en het blijkt beide te zijn. Dus er zijn bepaalde onderzoeken bekend waarin duidelijk wordt dat het een bepaalde aangeboren factor heeft. Dus persoonlijkheidskenmerken en erfelijkheid. En ik denk wel dat de grootste factor is opvoeding. Onderwijs, de maatschappij. Er ligt op het moment een enorme druk vanuit de maatschappij ook. Dus er zijn echt meerdere factoren die daarvan van invloed op zijn. Het is best wel een complex iets, perfectionisme.
Van verschillende
omdat
kanten.
Er verschillende factoren daar een rol spelen.
Ja. En als ouders, hoe zouden ze dat, als je iemand opvoedt, hoe zou dat dan anders worden kunnen aangepakt?
Nou, ik zal eerst uitleggen in hoeverre die opvoeding daar een rol in speelt. Want mm-hmm. Perfectionisme ontstaat vaak op een jonge leeftijd. Dus als je als kind vooral aandacht krijgt op het moment dat je presteert. Ja, dat je een complimentje krijgt of een schouderklopje. Dan leer je dus als kind van, als ik presteer, dan krijg ik aandacht van mijn ouders.
Ja.
Als je daarnaast, als er weinig ruimte is om fouten te maken. Dus stel je maakt een fout en dat wordt of genegeerd of je krijgt er zelfs straf voor. Nou, dan laat je het als kind wel uit je hoofd om fouten te maken. Tenminste, dat ga je in ieder geval je uiterste best doen om dat te voorkomen.
Ja.
En die combinatie van alleen maar aandacht krijgen als je presteert of als je geen fouten maakt. Dat is wel een goede voedingsbodem voor het ontstaan van de ongezonde vorm van perfectionisme. En dan is er nog een andere factor. Het kan ook zijn dat je vooral aandacht krijgt als je lief bent. Dus als je zorgt dat thuis de harmonie bewaard wordt. Dat je merkt van, maar als ik lief doe, dan krijg ik complimenten. Dat je daardoor dat please gedrag ontwikkelt.
Ja, en ook dat over dat fouten maken. Ik heb ook al een keer gedaan met iemand dat steeds als we een fout maakten, dat het dan was van, yes, ik heb een fout gemaakt.
Ja.
Je hebt gewoon precies het tegenovergestelde zeggen. Dat voelde heel raar, maar dat voelde wel heel erg alsof het, alsof het meer mocht of zo. En dat is misschien een beetje dat evenwicht weer in balans brengen. om dat ook mag, eigenlijk.
Nou ja, ja dat, en dat is ook meteen een mooi voorbeeld hoe je daar als ouders anders mee om kan gaan. En ik ben zelf ouder, ik heb 2 kinderen. Ben me op latere leeftijd bewust geworden van mijn eigen perfectionisme. En zie het bij mijn dochter ook terug. Dus ik weet wel, als ouder probeer je wel het kind met alle liefde die je in je hebt op te voeden. En toch op de een of andere manier ontstaat het dan toch. Ja. Maar als je daar als ouder bewust van, leer je kinderen in ieder geval dat het echt oké is om fouten te maken. Geef ze niet alleen aandacht als ze presteren, maar ook op andere momenten. Daar kan je al heel veel mee voorkomen, zeg maar. Dus dat. En dat, ja. Dat is dan zeg maar in de opvoeding.
Ja, uiteindelijk kunnen we alleen maar ons best doen en dat is alles.
Ja, en er wel bewust van zijn. Ik zeg al, bewustwording is de eerste stap naar verandering.
Ja.
En ik denk, nou ja, dus als je als ouder bewust wordt misschien van je eigen perfectionisme. En ook wat voor impact dat op je kinderen kan hebben. En hoe je daar op een andere manier mee om kan gaan. Door ze op een andere manier te stimuleren. Dus niet alleen maar door te presteren. Maar dat het ook oké is om die fouten te maken. Ik vind het een heel mooi voorbeeld wat je geeft.
Ja,
leuk. Dus ik heb een fout gemaakt. Ja, dat zouden we eigenlijk allemaal erin moeten.
Ja, nou ja, ik ben benieuwd als we dat echt zo zouden doen. Wat er dan zou gebeuren. Of dat, ja... Zou dat dan ook
dat
weer
echt een
negatieve
kanten
van hebben, denk je?
Nou, ik weet het niet. Ik denk dat een hele positief, een heel positief effect zou hebben.
Want als in ieder geval nu in deze...
Ja. Want als je kijkt ook naar... je vraagt naar de opvoeding, maar er is ook een hele enorme maatschappelijke druk... die de laatste jaren, denk ik, maar ik ben wel benieuwd of jij dat ook ervaart, die alleen maar toeneemt. Want dat is ook een belangrijke factor die meespeelt in het ontstaan van perfectionisme.
Ja.
Daar is tegenwoordig ook al een naam voor, sociaal aangepast perfectionisme. Omdat in de westerse wereld is de druk op presteren is enorm groot en die neemt eigenlijk alleen maar toe. Nou, je ziet het in het onderwijs. Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd allerlei CITO-toetsen die ze goed moeten doen. Als je bijvoorbeeld kijkt, als je iets gemaakt hebt, nou, dan wordt er met rood aangegeven wat je allemaal fout hebt gedaan. Ja. Ik heb nog nooit gezien dat er met groen staat wat je allemaal goed doet. Dus daar wordt ook al iets geïnstalleerd, zeg maar. Ja.
En een cijfer dat je dan krijgt en als dat dan laag is, dan voel je helemaal van, oh, ik doe het niet goed.
Nee.
En, ja.
Dus er is weinig, ja, tenminste, ik weet niet of je dat zo ervaart, maar weinig aandacht voor welke talent en kwaliteit een kind nou heeft.
Ja, zeker.
En dat, ervaar je dat ook zo?
Ja, ik denk van wel. En persoonlijk kan ik school nog best oké aan. Dus ik denk dat, ja, daar heb ik dan wel geluk mee. Maar heel veel mensen hebben gewoon echt talent in andere dingen. Alleen dan is het op school gewoon, dat heb je niet.
Komt dat niet uit de verf?
Nee.
Of er is geen ruimte voor.
Ja, of ook zelfs mensen die gewoon hartstikke slim zijn, maar zelfs school niet kunnen. Dus het is heel apart hoe het systeem invloed heeft. Terwijl, het heeft zeker een grote invloed, denk ik. En ook, maar dat is ook een stukje wat bij jezelf ligt, denk ik persoonlijk. Dat ik ervaar soms wel druk van, oh, je moet het sociaal en op school en met werk allemaal tiptop in orde hebben. Maar dat is ook iets wat ik zelf heb aangenomen, zeg maar. Dus ik denk zelf van, oh, maar dat moet perfect. Terwijl niemand heeft je dat zo letterlijk verteld.
Nee.
Alleen via al die factoren dus wel eigenlijk. Waardoor dat zo in je systeem komt.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat daar de rol van social media ook een groot en de reclames ook een grote rol in spelen. Want er wordt eigenlijk aan alle kanten het perfecte plaatje voor voorgeschoteld. Hè? Als je op social media kijkt, dan zet iedereen zijn mooiste foto's erop. Het liefst nog met een filtertje eroverheen. En ze worden gefotoshopt. Rimpels en vetrolletjes en zo, dat kan allemaal niet meer. En als ik om me heen kijk, dan ben ik altijd wel verbaasd ook over dat het gebruik van botox en fillers en cosmetische ingrepen ook zelfs onder jongeren heel normaal is gevonden, wordt gevonden. Dus ja, we moeten er allemaal perfect uitzien. En daarnaast zijn het streven naar perfectie is nog nooit zo hoog geweest als de laatste jaren. Iedereen wil de perfecte opleiding, de perfecte baan, de perfecte moeder zijn, de
en
vader.
Alles moet in één keer lukken.
Precies. En dat is gewoon niet reëel. En je wil de perfecte vriendin zijn. En daarnaast wil je in dat wat je zegt, je moet ook nog gezond zijn. Dus gezond eten en je moet sporten. En dus ja, we moeten van alles. Omdat we dat om ons heen ook zien. In de reclame en op social media. Ja, maar daarom maken we onszelf denk ik wel een beetje gek.
Ja, terwijl en dan lijkt het ook echt van mensen van de buitenkant. Alsof het allemaal echt helemaal goed gaat met die persoon. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het kan echt helemaal anders zijn.
Ja. Ja, zijn Facebook noemen ze ook wel Happy Face, toch? Of hoe
ja, toch? Ja, precies. En we hebben het nu zo over dat perfectionisme. Maar hoe zou je dat dan eigenlijk kunnen loslaten? Of vanaf komen, zeg maar.
Ja, hoe kan je het loslaten? Om te beginnen, om jezelf eigenlijk aan te leren om te kijken naar wat er allemaal wel goed gaat. Waar je wel voldoende kennis, ervaring en kunde hebt. Ik noem het altijd de bril van goed genoeg. Nou, daar gaat mijn TED-talk ook over. Perfectionisme door een andere bril. Want wat ik al aangaf, bij die ongezonde vorm komt echt de focus te liggen op dat wat er niet is. En op het moment dat je jezelf daarop betrapt, van ik ben eigenlijk alleen maar aan het kijken van waar het fout kan gaan, waar ik zelf niet genoeg weet of kan. Ja, zet dan die bril van goed genoeg op en kijk van, wat is er allemaal wel? Dus voor jongeren die misschien met een werkstuk bezig zijn en maar de neiging hebben om maar te blijven schaven, omdat het in hun ogen nooit goed genoeg is. Kijk dan eens door de bril van goed genoeg. Van wat is er eigenlijk allemaal? Wat staat er allemaal op papier? Wat heb je eigenlijk allemaal al wel? En is dat goed genoeg om het in te leveren? Om weer feedback te krijgen? Want door de feedback kan je juist weer verder. Mm-hmm. Ja, als je het in één keer perfect wil inleveren, dan blijf je maar aan de gang. En dan duurt het eindeloos. Je kan ook denken, ik lever het nu in, ik krijg feedback en dan kan ik er dan nog wat aan veranderen.
Ja. Yeah.
Dus wat ook helpt is om jezelf een tijdslot op te geven. Ik mag er zo lang mee bezig zijn. Dan ga ik kijken wat ik al heb. En dan kan je ook nog kijken van, verlies ik me nou in wat ik dan noem detailgeneuzel? Nog een perfect plaatje zoeken of nog net even wat woordjes veranderen. Dat gaat een ander niet meer zien. Dus voegt het echt nog wat toe qua inhoud, de waarde van de inhoud? Of is het gewoon detailgeneuzel?
Ja.
Wat je verder kan doen om perfectionisme los te laten, is echt om die mindset te creëren van fouten maken mag, is echt helemaal oké. Als je, ik denk dat in alle boeken die geschreven zijn, en dat zijn er heel veel, over mensen die succesvol in het leven staan, dan zie je onder andere als rode draad dat ze zichzelf allemaal toestaan om fouten te maken.
Ja.
Ze zeggen allemaal, juist door fouten te maken ben ik beter geworden. Ik weet niet of je het verhaal van Edison kent,
nee.
Van de gloeilamp. Nou, die zegt, ik heb 99 manieren gevonden hoe die gloeilamp niet werkte. En bij de 100ste ging het lampje branden. Ja. Stel dat hij na 2-3 keer had gedacht van, ik maak alleen maar fouten, dit gaat hem niet worden. Nou, hadden we misschien nooit een gloeilamp gehad. Nou, dat wil ik niet helemaal beweren. Maar goed, het feit dat hij maar door bleef gaan om uiteindelijk die gloeilamp te krijgen, was doordat hij iedere keer leerde van zijn fouten.
Ja, en het is ook, tenminste dat heb ik zelf gemerkt, dat het best vermoeiend is. Omdat je dan soms denkt van, wow, daar gaat mijn brein weer. En dan zie je weer die overtuiging. En opnieuw, maar opnieuw en opnieuw. Het klinkt heel simpel, maar uiteindelijk komt het daar weer op neer. Op die simpele, je mag fouten maken zin eigenlijk.
Ja, je hebt echt die mindset te veranderen. En dat is echt door te oefenen. Want ik heb wel best vaak met coachcliënten. Dat vind ik, nou weet ik het. Alsof ze een knop kunnen indrukken van, nu weet ik dat ik het op die manier moet benaderen.
Yeah.
En nou is het over. Nou, helaas, zo werkt het niet. Het is net als je een spier gaat trainen eigenlijk. Dat doe je ook door te oefenen en door naar de sportschool te gaan. En iedere keer maar weer aan die gewichten te trekken of wat dan ook te doen. Dat geldt ook voor je brein. Dat kun je ook trainen. Je kunt andere verbindingen aanleggen in je brein door te oefenen. Dus als je maar vaak genoeg tegen jezelf zegt, ik mag fouten maken en ik ben goed genoeg zoals ik ben, dan uiteindelijk ga je daar zelf ook in geloven.
Ja.
En ga je ander gedrag vertonen.
Mooi. Nou, leuk. En als laatste vraag, wat wil je de jonge generatie meegeven?
Wat wil ik de jongere generatie meegeven? Nou, in ieder geval die tips. en ook dat je, dat je altijd een keuze hebt in hoe je met dingen omgaat. Als je tegen jezelf zegt, ik ben niet goed genoeg of ik doe het niet goed genoeg, dan heb je gelijk. Als je tegen jezelf zegt, ik doe het goed genoeg of ik doe het goed, dan heb je ook gelijk. Het is maar wat je jezelf in positieve en negatieve zin aanpraat. Maar de uitkomst zal heel anders zijn. Want als je merk maar op wat er gebeurt er bij jou als je zegt ik doe het niet goed. Wat gebeurt er dan?
Ja, van alles. Dan ga ik onzeker worden en dan gaat het daardoor ook allemaal fout.
Ja.
Ja.
En stel dat je zou zeggen ik doe het goed. Wat gebeurt er dan meteen in je brein?
Ja,
in
je dat hoofd? Voelt me veel positiever en dan loopt het allemaal eigenlijk. Ja.
Mooi hè, om te merken dat eigenlijk doordat je iets anders tegen jezelf zegt, dat er meteen aan een minuut iets anders gebeurt.
Ja.
Dus hetzelfde als mensen tegen zichzelf, ik kan het niet. Nou, wat gebeurt er als je zegt, ik kan het niet?
Ja, dan kan ik het ook niet.
Nee, en dat zie jullie luisteraars niet, maar dan gaan de armen over elkaar. En dit is wat letterlijk bij iedereen gebeurt. En wat er met je brein ook gebeurt, die gaat niet meer op zoek naar mogelijkheden waarom het wel zou kunnen.
Nee.
En als je tegen jezelf zegt, ik kan het nog niet, wat gebeurt er dan?
Ja, dat brengt mogelijkheden.
Ja.
Ja.
Leuk is dat, hè? Dus als je het simpel woordje nog ertussen zet, een woordje van 3 letters, gebeurt er in je brein meteen iets anders. Want je brein gaat meteen op zoek. Oh, maar als ik het nog niet kan, dan zijn er mogelijkheden, dan kan ik het leren. En gaat je brein eens op zoek naar mogelijkheden.
En het is wel mooi dat je dat zegt, want ook als je zegt van ik ben niet goed genoeg. Meestal dan zie je ook, dan is dat ook wel echt waar. Want dan zie je van ja, maar ik doe dit ook niet goed en dit en dit. En dat zou allemaal wel, dat is misschien ook wel allemaal waar. Maar waarom zou je daar naar kijken als het je niet verder brengt eigenlijk?
Ja, want je doet ook altijd dingen goed.
Precies.
Nou, als je dat zegt, moet ik meteen aan een voorbeeld denken. Stel, er staat een vacature in de krant. En er worden 10 competenties gevraagd. Nou, iemand die de ongezonde vorm van perfectionisme heeft, die ziet van die 10 competenties dat hij er 2 niet heeft. Wat denk je dat hij doet?
Niet solliciteren.
Die gaat niet solliciteren. Iemand die de gezonde vorm heeft of helemaal geen last van perfectionisme, die ziet die 10 competenties en die heeft er 8. Wat denk je dat die gaat doen?
Die gaat solliciteren.
Ja, precies. Die denkt, nou, ik heb 8 competenties. Als ze mij niet aannemen, nou, dan weet ik het niet meer.
Ja.
Het is dezelfde vacature, maar je kijkt door een andere bril.
Het zit allemaal in je hoofd.
Het zit allemaal in je hoofd. Hetzelfde als stel, iemand heeft een presentatie gegeven aan 10 mensen. 9 mensen zijn super enthousiast. Van wauw, een gave presentatie. En ik heb er zoveel van geleerd. En er is 1 iemand met kritiek.
Die onthoud je.
Degene die last heeft van die ongezonde vorm van perfectionisme. Die focust alleen maar op dat ene kritiekpunt.
Precies.
Maar degene die de gezonde vorm heeft of helemaal geen last van perfectionisme, die denkt, jeetje, ik heb gewoon 9 complimenten gegeven. Dit was echt een hele gave presentatie.
Ja.
Dus het is maar hoe je het aan jezelf weergeeft en waar je op wil focussen. Als je focust op dat kritiekpunt of op waar je niet aan voldoet, dan raak je gefrustreerd en je gaat dingen niet doen. Terwijl als je kijkt naar wat er wel is, ja, dan kom je gewoon in de do-modus. Ja. Je denkt, ja, ik ga gewoon solliciteren. Ja, dit was een gave presentatie. Ik ga het nog een keer doen.
Ja. Het zit allemaal in je hoofd. En gelukkig hebben wij de aandacht, kunnen wij gewoon ergens op richten. Daar hebben wij de macht voor.
Ja, als mensen. Ja, je hebt. Ik geloof enorm in de kracht van je gedachten. Ja. Dus als je daarmee kunt spelen, dan kan je ook echt en ermee gaat oefenen, dan kan je ook echt jezelf een andere mindset aanleren.
Ja.
En wat ik jongeren ook echt wel mee zou willen geven is, als je echt vastloopt door dat perfectionisme, om echt hulp te zoeken bij een coach of een therapeut. Want als het jezelf niet lukt om dat om te buigen, die ongezonde vorm naar de gezonde vorm. En dat kan echt, want dat heb ik zelf ervaren. Want ja, waarom word je coach met als expertise perfectionisme? Dat is omdat ik zelf de ongezonde vorm had en die heb omgebogen naar de gezonde vorm. Want als ik dat niet had gedaan, dan was ik never nooit coach geworden. Omdat ik dan had gedacht, nou, er zijn al zoveel coaches. En wie ben ik dan om daar nog wat aan toe te voegen? Dus je kunt het ombouwen. Dus zoek hulp. En want dat zorgt ervoor dat je, als je die lat kan laten zakken, nou dan word je er gelukkiger van. Dat je veel minder frustraties hebt over dat wat er allemaal niet is, maar focus op wat er wel is. En dat gaat je de rest van je leven gewoon helpen.
Ja, vind ik ook een mooie, want je hoeft het ook niet allemaal alleen te doen. En er is gewoon genoeg hulp in deze wereld.
Ja, er is ontzettend veel hulp. En durf er ook om te vragen. Mm-hmm. Nou is dat een beetje een dingetje bij mensen die perfectionistisch van aard zijn. Want die vinden het heel lastig om hulp te vragen. Want dan zijn ze bang dat mensen denken, zie je wel, ik ben niet goed genoeg, ik moet hulp vragen.
Ja.
En, nou, ja, en dat is dus niet zo. Ja, om hulp durven vragen toont juist van kracht, vind ik. Er is een hele mooie quote. En die zegt van, om hulp vragen betekent niet dat je gefaald hebt, maar dat je er niet alleen voor staat. Mm. En dat vind ik altijd een hele mooie.
Ja, dus mooi.
Die zou ik jongeren ook zeker mee willen geven.
Dan sluit ik hem bij deze af. Dank je wel, Anja, voor deze mooie podcast. En dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.